kunnen helemaal allemaal gegrepen zijn door een zekere film die een enorme impact heeft. Of een roman die op een waar gebeurd verhaal is gebaseerd. Maar dat hoor je zelden over een fotoboek. Of een fotoproject wat je ergens als tentoonstelling hebt gezien. En dat is natuurlijk ook weer die tijdelijkheid. Maar ja, een film is ook vaak maar tijdelijk ergens te zien. Maar ik vind eigenlijk zijn ze gelijkwaardig. Omdat ook daar de makers iets halen uit de samenleving, uit... Ja, wat ze vinden, subjectief. En dat vormgeven op een mooie artistieke manier. En dat moeten we ook niet vergeten. Dat is natuurlijk nog een laag die erbij komt. En dan zou zo'n verhaal potentieel gewoon heel veel impact kunnen hebben.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdeals. Waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met Iris Sikking, curator van Fotomuseum Den Haag, over het belang van onderzoek om een verhaal goed te kunnen vertellen. Net zoals dat van belang is voor het schrijven van een roman of het maken van een film. We hebben het over het Nederlandse fotografielandschap, over de kracht van fotoboeken en wie er nu eigenlijk welk verhaal mag vertellen. We praten ook over het boek Why Exhibit Volume 2, met wereldwijde bijdragen van onderzoekers, schrijvers, curatoren en fotografen. En natuurlijk praten we over fotografie als kunstvorm, de relatie van fotografie met de realiteit en over het gebruiken van nieuwe en oude technieken om verhalen nog beter te kunnen vertellen. Iris noemt een aantal fotografen, fotoprojecten en festivals. Ik doe mijn best om deze allemaal in de show notes op te nemen. Daar zet ik ook de link naar het boek Why Exhibit Volume 2. Hey Iris, wat leuk dat ik hier bij jou mag zijn, hier in het Fotomuseum Den Haag. Welkom, hartstikke fijn, dankjewel.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, Iris, kan jij mij jouw werk beschrijven? Wat doe je hier bij het Fotomuseum in Den Haag?
Ja, dat kan ik zeker. Ik ben curator bij Fotomuseum Den Haag, samen met collega-curator Willemijn van der Zwaan. En wat wij doen is eigenlijk het vormgeven, inrichten, smoel geven aan het fotomuseum. Dat doen we door middel van de keuze voor de tentoonstellingen. Dat doen we door bepaalde evenementen te organiseren, gesprekken te organiseren, maar ook erop uit te gaan om festivals te bezoeken, andere musea, ook portfolio reviews te doen. Dus het is heel divers.
Ja, het is heel breed. Het gaat dus veel verder dan ik maak de tentoonstellingen.
Ja, en trouwens, we hebben ook nog een hele grote collectie van inmiddels 11.000 objecten. Daar zijn we ook verantwoordelijk voor. En op dit moment kunnen we ook wat aankopen doen. Dus dat is heel leuk. Daar zijn we naar op zoek. Ook dat is nog een andere laag van ons werk.
En wat is de laatste grote aankoop?
De laatste grote aankoop is een werk geweest van Tanja Engelberts. Een fotograaf die vorig jaar, in 2023, in opdracht van Fotodoc een hele mooie serie had gemaakt over de Rhône in Frankrijk. En daar eigenlijk met de rivierklei probeerde eigenlijk te laten spreken vanwege de vervuiling in de Rhône. En dat heeft ze omgezet in een prachtig keramisch werk met die klei dus van de rivier. En dat vonden we allebei zo mooi dat we dachten, deze willen we in onze collectie.
Gefeliciteerd, hartstikke goed. Hey, je hebt eigenlijk, zolang ik jou ken, weet jij ontzettend veel van fotografie. Je hebt er ook altijd wel een mening over. Wat vind jij nou de waarde van de fotografie? Je hebt dan een aantal dingen die je eerder hebt aangegeven van, het blijft altijd fascinerend dat het altijd gaat over iets wat waar is. Dat iemand iets wil vertellen over de wereld. Kan je dat uitleggen?
Ja, ik denk dat voor mij de fascinatie voor fotografie blijft. Omdat er is altijd die verbinding met de realiteit. En dan spreken we niet over een waarheid die voor iedereen een waarheid is. Als er een beeld is gemaakt door een fotograaf of een serie, een project. Maar dat is wel zijn of haar idee over de werkelijkheid. En diegene wil dat delen met een publiek en heeft daar iets over te vertellen. Dus iets te zeggen over wat er in de wereld van vandaag de dag gebeurt. En dat kan uiteindelijk ook hele poëtische vormen aannemen. Maar het begint denk ik wel altijd, tenminste voor mij, vind ik fotografie interessant. Omdat het wel altijd begint met iets toch zien. En dat kan ook iets onzichtbaars zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld een tentoonstelling gemaakt die nu hier te zien is met Lisa Barnard. Het gaat over de waarde van goud in onze samenleving. Aan de ene kant is het zichtbaar in juwelen en dergelijke. En aan de andere kant hoe het wordt gewonnen en hoe het wordt gerecycled. En wat voor rol het speelt in de medische innovaties. Is het vrij onzichtbaar. En dat het zo'n waardevast edelmetaal is, dat is heel onzichtbaar. Maar toch weet zij dat dan zichtbaar te maken via fotografie.
waardoor ze haar waarheid daarover wil laten zien.
Ja, haar standpunt daarover wil ze delen, omdat ze belangrijk vindt dat wij erover nadenken. En dat is dan ja, de andere of de volgende stap, zeg maar, waar denk ik fotografie heel krachtig in is, is toch het vertellen van verhalen op een beeldende manier. En dat is een andere manier dan dingen via tekst tot je te nemen. Ja, in die zin vind ik het heel zonde dat de picture story, zoals die dan vroeger heette, een verhaal wat helemaal uit beelden ontstond en die in een tijdschrift misschien wel 8, 9, 10 pagina's in beslag neemt. Ja, die zien we niet meer zo. Maar het is een enorm krachtig middel. En ook omdat ook toen, maar zeker ook weer nu, is er gewoon weer een hele generatie fotografen die ontzettend goed onderzoek doet. Die mensen zijn zo goed, hè, zoals een Lisa, maar ook die Tanja die ik net noemde. Die weten zo goed waar ze het over hebben. Ik denk, dit zijn ook mensen die mij iets kunnen vertellen. Net als een schrijvende journalist of iemand die een boek schrijft of een documentaire maakt. En soms denk ik wel eens, ja, we moeten het gewoon op dat niveau zien eigenlijk.
Denk je dat de fotografie onderschat wordt?
In die zin wel. Ik had laatst weer zo'n ervaring dat ik een boek gaf, een fotoboek aan een vriendin van mij, van Alex Blanco. Dat heeft hier in de lounge gehangen. Dat ging over haar ouders in Oekraïne. Op zich een verhaal wat zich voor de conflict dat er vandaag aan de hand is afspeelde in Odessa. En die ging over de waarde van eten en hoe dat zeg maar een positieve rol speelde in het nieuwe contact wat ze weer met haar ouders probeerde op te zetten. Die vriendin is psycholoog en ik gaf dat aan haar en ze had echt zoiets van nou, dit is gewoon zo mooi. En dan denk ik, er is zo'n wereld die jij niet kent, namelijk de wereld van het fotoboek, waar al deze verhalen in gestold worden. En die krijgen we toch niet echt bij het hele grote publiek. Als je het vergelijkt met een filmfestival, hè, ik weet nog Rotterdams Filmfestival, waar ik van, nou niet van kind, maar van tiener af aan altijd naartoe ben gegaan. Ja, daar is gewoon een heel groot, breed publiek. En op een fotofestival is dat toch weer altijd ietsje minder. Laat staan dat we massaal, zeg maar, of in die vergeleken met ons bioscoopbezoek ook regelmatig een fotoboek open. Even los van het prijsverschil, hè? Maar ja, het heeft eigenlijk dezelfde waarde. Want als je een tijd dan met zo'n fotoboek gaat zitten, of daar af en toe weer in terugbladert, wat dan nog meer waarde heeft dan een film die je even één keer ziet ergens, leer je ook heel veel weer over de wereld. Of kom je veel te weten.
Ja, de waarde van de fotografie. Nou ja, ik heb nu een heleboel afleveringen gemaakt. Het blijft nog steeds verbazend hoe mensen daarover kunnen denken. Want jij zegt, het gaat over een eigen persoonlijke waarheid. Dat is eigenlijk de realiteitszin van het medium. En is dat daardoor ook onvermijdelijk?
Hoe bedoel je onvermijdelijk?
Nou, jij zegt van het heeft een hele grote impact. Je kan het niet uitzetten.
Nou, als ik denk aan nog even doortrekken wat ik net zei over films en romans. Weet je, we kunnen helemaal allemaal gegrepen zijn door een zekere film die een enorme impact heeft. Of een roman die op een waar gebeurd verhaal is gebaseerd. Maar dat hoor je zelden over een fotoboek of een fotoproject wat je ergens als tentoonstelling hebt gezien. En dat is natuurlijk ook weer die tijdelijkheid. Maar ja, een film is ook vaak maar tijdelijk ergens te zien. Maar ik vind eigenlijk zijn ze gelijkwaardig, omdat ook daar de makers iets halen uit de samenleving, uit ja, wat ze vinden, subjectief, en dat vormgeven op een mooie artistieke manier. En dat moeten we ook niet vergeten, dat is natuurlijk nog een laag die erbij komt. En dan zou zo'n verhaal potentieel gewoon heel veel impact kunnen hebben. Ja.
Nou ja, in die zin, ik denk net zoals het fotofestival in Breda. Volgens mij gaan daar toch ook wel heel veel mensen die niet direct uit de fotografie zien komen. Maar dat komt denk ik ook omdat daar heel groot en buiten. Het wordt echt als een festival, ook voor een langere periode.
Ja, zeker. Ik weet niet precies wat daar inderdaad de bezoekcijfers zijn. Ik vind Arlen ook altijd wel een goed voorbeeld. Hè? Arlen staat 3 maanden, dus best lang. En het neemt echt het hele dorp, het is in feite gewoon een klein stadje, Arlen in beslag. En daar komen echt voor een heel groot deel mensen die helemaal niet met fotografie bezig zijn op dagelijkse basis, zeg maar. Maar dan vind ik het wel even vergelijkbaar met een filmfestival Rotterdam. Breda hoop ik dat ze dat niveau, zeg maar, ook halen. Hè? Dat je dan ook echt de stad overneemt. En dat was heel goed dit jaar met de buitenpresentatie. Maar dat is er nog niet, denk ik, eerlijk gezegd.
Het fotografielandschap in Nederland is in die zin best divers. Je hebt musea, maar ook een fotofestival, maar ook bijvoorbeeld Melkweg Expo. Waardoor er eigenlijk heel veel verschillende geluiden, althans verschillende beelden, verschillende waarheden, naar buiten kunnen worden gebracht. Als jij nou kijkt naar dat landschap, denk je dat dat uitzonderlijk is? Of dat het heel goed gedaan in Nederland is? Of dat je zegt van nou, weet je, dat is eigenlijk dan nog wel wat ik daarin mis?
Nou, ik Ik denk dat het op zich vrij rijk is, omdat het inderdaad die verschillende lagen heeft. Als je van de academie komt, dan heb je Fotodoc en de Melkweg als hele goede plekken om een soort van door te gaan. Zeker Fotodoc geeft ook steeds, en eigen Melkweg doet dat ook, heel veel aandacht ook aan mensen die autodidact zijn. Die niet die kunstacademie of een mbo, een ander soort opleiding hebben gevolgd op een ander niveau. Dus daar kun je inderdaad tussenkomen. Dan heb je natuurlijk de festivals. Ze hebben ook deels ook die aanjagende kracht, hè, van de studenten of dat soort groepen kansen geven. En die zijn weer heel belangrijk voor het museum. Wij zijn toch meer op zoek, dat is onze keuze in elk geval, hier in het Fotomuseum, naar artistieke praktijken die al wat gerijpt zijn. Nog niet helemaal op het eind, maar wel, en ook niet zo heel ver naar het einde alweer van een praktijk. Dat doen we ook, hè, de grote retrospectieven, want je hebt gewoon prachtige grote zalen hier om dat te kunnen doen. Maar juist ook naar een heel specifiek project, dat is dan tweede, derde project of zo, na zeg maar de start van een praktijk. En dat vind ik wel interessant, want dan denk je, nou, dan zit iemand echt heel goed en diep in de materie, is heel zeker over zijn visuele handschrift, weet je wel, over de manier waarop dat vorm moet krijgen. Dus dat vind ik heel fijn om mee te werken. Maar je hebt dus die andere lagen wel nodig, omdat je daar is nog meer ruimte voor experiment en uitproberen en aan een project werken en dat ontwikkelen met mentoren. Dat is gewoon super belangrijk allemaal. Ik kan het niet helemaal heel goed vergelijken met andere landen. Dat vind ik een beetje lastig, maar we doen het zeker niet slecht, nee. Gelukkig niet. En gelukkig is er ook zeker recentelijk veel ondersteuning, ook vanuit Mondriaan Fonds natuurlijk, gekomen voor Melkweg, voor een Fotodoc. Niet voor alle festivals altijd, zoals we dat misschien zouden wensen. Maar daar is wel oog voor, die verschillende lagen. Ik denk ook dat dat geldt voor alle beeldende kunsten. Dat is gewoon heel goed als die variëteit er is. Want je kan niet van, ja, als je net afgestudeerd bent, dan sta je niet de volgende dag in een museum. Het gebeurt heel soms.
Ja, jammer is dat, hè?
Ja, heel jammer.
Ja. Er zijn nog zoveel mensen die dan in het museum moeten. Kijk nog even naar dat persoonlijke verhaal dat mensen willen vertellen. Door dat landschap, zullen we het maar even noemen. Ik vind het eigenlijk een vreselijke term. Door die diversiteit in plekken waar je dat verhaal kunt vertellen. Daardoor geven we ook meer ruimte om meer verhalen te kunnen vertellen. En dat is denk ik ook wel, ja, het mooie van fotografie. Het is in die zin een heel toegankelijk medium om te gebruiken om dat verhaal te vertellen. Je hebt net meegeschreven aan een boek waarin je met 20 anderen het daarover hebt.
Het boek hebben we met z'n tweeën als redactie gemaakt. Het is vervolg op het eerste boek. De titel is Why Exhibit Volume 2. Ik ben gewoon de titel kwijt. On Curating Photography, natuurlijk. Het was namelijk zo simpel, daar hebben we een half jaar over gedaan. We hebben er een half jaar over gedaan om te bedenken. We hadden namelijk al eerder zo'n boek gemaakt, 2018, dat heette Why Exhibit. Dat vonden we zelf een fantastische titel. Dan ga je dus denken, we moeten nu weer een andere titel. Bleek dat dezelfde het beste is. En toen, na ook heel veel vijven en zessen, dachten we, ja, waar hebben we het nu eigenlijk over? We hebben het eigenlijk over Curating Photography, dus altijd iets makkelijker in het Engels. Het boek is ook in het Engels, is ook internationaal. En daar zit een enorme veelheid aan stemmen in uit verschillende delen van de wereld. En dat hebben we gedaan door middel van ongeveer 8 mensen te vragen om een artikel aan te leveren, eigenlijk gebaseerd op hun praktijk. Ik heb zelf ook geschreven. En we hebben zo'n 12 anderen geïnterviewd. En dat zijn of andere curatoren of fotografen, kunstenaars, om over hun praktijk, over een specifiek project te vertellen en over wat zij vinden vandaag de dag dat belangrijke gesprekken zijn in de fotografie die we moeten voeren. En een deel gaat er bijvoorbeeld over, ja, wie is eigenlijk aan het woord en wie vertelt welk verhaal? En ik merkte dat al op de academie, op Sint-Joost heb ik lang lesgegeven, dat sommige jonge studenten dus zeiden van, ja, maar dat verhaal kan ik niet vertellen, want ik kom niet uit die gemeenschap, ik kan er niet naartoe of zo. Dat is heel erg gaande. Wie mag wat zeggen? En dan denk ik, ja, maar juist die stem van buiten of die blik van buiten kan ook heel interessant zijn. Er wordt veel over gesproken. We hebben het ook over de klimaatcrisis. Dat is natuurlijk toch moeilijk te verbeelden. Hè? Je hebt natuurlijk de alarmerende beelden van de ijsschotsen die afbreken. Nou, gaan we dan ons gedrag veranderen? Of moet je iets anders laten doen? Dan vind ik, kom ik toch weer even terug op Tanja. Die zit niet in het boek, maar wel als een andere vorm om te laten zien, hoe ziet zo'n rivier er eigenlijk uit? Wat gebeurt daar? Wat heeft die ons te vertellen? En zo zijn er nog een aantal secties in het boek. Mijn eigen stuk gaat over hoe ik het festival in Duitsland heb samengesteld. Dat heb ik begin 2022 gedaan. Dat is een biennale, dus tweejaarlijks festival dat zich afspeelt in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg. 3 steden, 6 grote kunstmusea doen daar mee. En daar had ik een soort idee om binnen de tentoonstelling natuurlijk een mooie flow te creëren tussen de verschillende posities, maar ook tussen de musea. Dus dat is een soort aanpak die ook nog altijd bij mij wel gestoeld is op mijn verleden als filmeditor. Zo ben ik eigenlijk begonnen en van daaruit ben ik de fotografie ingerold. En dat heeft natuurlijk ook weer met verhalen vertellen te maken van hoe construeer je iets? Hoe hoop je in ieder geval dat een bezoeker in dit geval een tentoonstelling beleeft en dan naar de volgende ruimte gaat en denkt, hey, wat ik daar heb gezien, dat correspondeert nog hiermee, dat praat nog hiermee. Dat vind ik heel leuk om over na te denken en zo iets groots als een festival in dit geval aan te pakken. Maar dat speelt zich op kleiner niveau natuurlijk ook af in een kleinere tentoonstelling. Dat je ja, iets construeert. Dat je, ik denk altijd maar, dacht ik bij film editen ook altijd van, ja, iemand valt in een verhaal. Het verhaal is natuurlijk al gaande. En hoe neem je dan een kijker bij de hand, zeg maar? En hoe doe je dat hier in de ruimte? Nou, in beide gevallen, iedereen komt natuurlijk ook binnen met zijn eigen verhaal, zijn eigen kennis, zijn eigen frame, zijn eigen perspectief op een onderwerp, op een thematiek. Dus je kan niet met alles rekening houden. Dus ik maak dan altijd vanuit mezelf een keuze. En dan hoop ik dat die sterk genoeg is en helder genoeg is en verrassend genoeg is natuurlijk.
Want het is een hele grote titel eigenlijk, Why Exhibit? Ja, Why Exhibit, Iris?
Ik geloof echt heel erg in een zaal inkomen. Ik kom natuurlijk van die film, hè. Dan zit je in een donkere zaal en je bent zo en zo gericht op het scherm. Je kan verder, in principe verder geen kant op. Je bent in principe niet afgeleid. Dus je concentratie is heel hoog. En dan krijg je iets voorgeschoteld wat gewoon echt van A naar B naar C naar D gaat. En dat is gewoon bedacht voor jou. En zo moet je het ervaren. Nou, dat is supersterk. Daar twijfelen we verder niet over. Een boek heeft dat ook. Je begint aan het begin. En soms lees ik dan toch het einde, omdat je een beetje wel weet waar het naartoe gaat. Dat doe ik soms heel stiekem. En een tentoonstelling, ja, dat is toch ook een hele afgeschermde ruimte waar je dan met dat werk, met die fotografie, met mooie beelden, zeg maar, de kijker verleidt of de bezoeker verleidt van kom binnen, kom kijken, vraag iets af over dit beeld. Je krijgt een volgend beeld erbij, dus dan kan er al een soort verhaal ontstaan. Er is misschien iets van tekst, er is misschien een kaart, er is een andersoortige informatie. Dus die laag in een tentoonstelling vind ik ook altijd heel belangrijk. En dan ben je in principe ook even heel geconcentreerd met datgene wat die fotograaf jou op dat moment wil vertellen. Dat vind ik toch een heel mooi. En ik zeg toch omdat ik soms denk, ja, musea zijn ook wel heel gesloten. En je moet meer opener zijn en er moet meer ruimte zijn. Dat moet allemaal. Maar ik vind ook dat je die concentratie gewoon heel erg moet behouden. Ja. Want die maakt een kijkervaring kwalitatief beter, denk ik.
Ja, en het zijn natuurlijk ook, althans de laatste tijd zijn het allemaal niet eenvoudige verhalen. Het zijn wel verhalen die laten zien wat je zelf nog niet hebt gezien.
Ja, precies. En we hebben boven dan nu Chris Killip, dat is de grote zaal, zijn hoofdtentoonstelling. Daar komen mensen ook primair toch het meest op af, hè. Goede pers gekregen. Maar het is wel veel. Je krijgt gewoon een heel oeuvre te zien van een jaar of 40 of 20 en nog wat uitloop, zeg maar. Maar mega mooie prints. Ook weer allemaal aparte verhalen waar je in verdiept. En dan merk je toch vaak, ja, als je dan nog naar beneden, oh, er zijn nog twee tentoonstellingen. En dan krijg je, ik zie je ogen inderdaad draaien. En dan krijg je Lisa Barnard met een ongelooflijk complex verhaal over goud. Ja, dat is dan soms ook gewoon te veel. En ik ervaar dat zelf ook als ik in een museum ben. Ja, dan pak ik er eentje en dan denk ik, nou, de rest kom wel een keer terug. En dat hoop ik dan dat mensen dat doen, hè, dat ze dan terugkomen. Want het is inderdaad alsof je even een boek leest in de midden. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Of die filmervaring even heeft. En ik ging vroeger heel graag naar 5 films op een dag. Daar begin ik nu ook niet meer aan. Omdat ik denk van, dan moet ik even die laten bezinken. Dus nou ja, we hebben nu eenmaal een fijn groot museum. Dus we zetten het vol. Maar soms ja, stellen we ons wel die vraag. Ik kan niet helemaal verwachten dat iedereen met dezelfde intensiteit en motivatie, zeg maar, en zin om het echt helemaal te begrijpen, om erin te duiken. Dat doet, ja, dat is denk ik ook een gegeven.
Net zei je heel kort over de inhoud van het boek. Van wie mag daar dan wat over zeggen? En dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Jij zei al van ja, je hoeft niet in een gemeenschap te zitten om te vertellen over een gemeenschap. De blik van buiten is ook wat waard. Je ziet nu juist heel veel van verhalen moeten van binnenuit verteld worden. Beide invalshoeken hebben eigenlijk dat oordeel van wie mag daar dan wat over zeggen. Hoe zie jij dat?
Nou, zoals gezegd, inderdaad, ik vind het een heel lastig gesprek. En tegelijkertijd is er een heel simpel antwoord op. Allebei hebben in principe evenveel waarde, mits goed gemaakt. Ja, mits toegankelijk dan voor de ander. Kijk, iemand die heel erg ergens in zit, en dat kan een gemeenschap zijn, dat kan ook een mentale gesteldheid zijn. In hoeverre communiceert dat dan met niet helemaal een willekeurige bezoeker, maar iemand die daar niet in zit, die er niet van weet. Hè, dan maak je het, wat je bij studenten natuurlijk altijd probeert te bevragen, van hoe maak je het universeler en meer ook voor je buurvrouw toegankelijk. En waarom is dat nodig, zeg maar. Dus dat kan in die zin ook nadelen hebben als iemand er middenin zit. Want je hebt altijd een zekere afstand nodig om ergens naar te kijken. En ja, tegelijkertijd wat ik zei, iemand van buiten. Ik vind het wel belangrijk als iemand van ver buiten een onderwerp ergens iets over zegt, dat die persoon, die fotograaf, zichzelf dan ook wel de vraag stelt, waarom doe ik dit nu? En waarom kan ik daar wel waarde aan toevoegen aan dit verhaal? En hoe vertel ik het dan zonder te pretenderen dat ik er alles van weet? Hè, maar dat het mijn onderzoek is en mijn blik op dit moment. Ik denk ook niet dat iemand zegt dat het niet mag of zo. Hè. Misschien is dat dan ook een beetje ongelukkig geformuleerd. Maar ik denk wel, als je natuurlijk zeker naar persfotografie, nieuws kijkt. En nieuws heeft natuurlijk aan de ene kant de waarde van, hè, we willen gewoon weten wat ergens op een bepaald moment gebeurd is. Maar wat de directeur van een festival in Kathmandu zegt in Nepal, in het boek, in een heel mooi interview. En die zegt van ja, toen wij de aardbeving hadden in 2005, stonden hier alle journalisten, hè, uit het hele Westen. En iedereen was opeens geïnteresseerd in Nepal. Het was politieke omwenteling. Dat was in 2005. Daarna zie je ze niet meer. Wij willen zelf ook graag onze fotografen opleiden. En die leads geven met, een New York Times. Want onze mensen zitten hier nu eenmaal altijd. Dus die kunnen misschien wel ander soort verhalen dan vertellen. En in 2015 is dan die aardbeving, komen exact dezelfde journalisten terug. Die maken weer allemaal hun verhaal. Dus op de hele wereld is er weer iets te zien over Nepal. En ze zegt nu pas, dus 20 jaar later, heb ik het eindelijk voor elkaar dat iemand die wij dan, het is een hele fotografiegemeenschap, het is meer dan een festival, workshops en dergelijke, en elkaar echt opleiden. Die heeft nu eindelijk een voet tussen de deur in buitenlandse kranten, zeg maar, in buitenlandse media. En dan denk ik, ja, dat is toch wel merkwaardig. En ik vind dat bijvoorbeeld ook heel mooi aan World Press, dat hij zich daar natuurlijk ook heel erg dat realiseert, hè, dat het altijd de blik toch vanuit het Westen is op allerlei kwesties in de hele wereld. En dat hebben ze al geprobeerd te tackelen door veel educatieprojecten te doen, maar dan is het ook weer zoiets, dan kom je alleen maar iets brengen. En nu is dat door middel van juries te verdelen over de wereld. Dus er komen heel andere verhalen, heel ander soort verhalen en perspectieven komen bovendrijven. Dat vind ik gewoon heel krachtig. Dat is een hele goede ontwikkeling.
Echt heel lang geleden. Toen ging het echt heel erg over het media-imperialisme. En dat was 30 jaar geleden of zo. Maar dat is eigenlijk nu pas de laatste jaren een beetje aan het kantelen. En daar hebben we dus echt heel lang internet voor nodig gehad. En toegang tot de media was er altijd. Maar je moet het wel doen.
Ja, en in die zin heeft internet wel iets geopend. En natuurlijk Instagram, je kan veel makkelijker iets zien uit andere werelddelen waar je ook zit. Hè. Je hebt er in die zin veel meer toegang, er is ook veel meer te zien. Dus ik kan ook nog wel bevragen, maar toch denk dat er wel meer ruimte is.
Dus niet alleen als ontvanger, maar ook als zender heb je veel meer mogelijkheden om te laten zien waar jouw wereld over gaat.
Ja, precies. Er zijn hele mooie initiatieven en die zijn er nu nog, maar die kwamen 10 jaar geleden ook op. Er was op een gegeven moment een groep fotografen uit verschillende Afrikaanse landen. Die gingen met een soort bus rond en die maakten dan verhalen en dat posten ze dan op internet via een website. En dan is natuurlijk altijd de vraag, wie vindt die website, wie ziet hem? Maar ik denk, dat is in ieder geval een eerste aanzet tot wel een groot publiek buiten je eigen cirkel te zoeken en je eigen verhalen te vertellen. Of je eigen, in ieder geval, verhalen. Dat zijn misschien ook niet altijd precies de verhalen van iemand uit een bepaald land en dan een bepaalde streek, maar wel meer know-how, de talen kennen en dergelijke. En weten wat er speelt.
In die zin is het natuurlijk heel erg, hoe meer verhalen, hoe meer stemmen die verhalen vertellen, hoe meer je daar ook van te weten komt. En dat zei iemand in een interview ook. Dat is het mooie van fotografie, dat het zo ontzettend democratisch is. Iedereen met een mobiel telefoontje kan foto's maken en een verhaal vertellen.
Ja, inderdaad. Dus dat is goed dat zich dat steeds meer opent, zeg maar. En dat er aandacht voor is. En dat zie je natuurlijk ook in kunstbiennales, zoals in Venetië en Documenta. Hè, Documenta, de laatste Documenta was alleen maar verhalen en posities uit de Global South. Ja, dat is dat echt heel bijzonder. Dat je denkt, waarom is dat nu nog bijzonder? Maar blijkbaar is dat dus toch heel bijzonder voor een groot publiek. Is dat heel bijzonder en is het dus echt hoogst tijd dat dat gebeurt?
Maar in die zin is die constante verandering, dat is wel een heel mooi gegeven van de fotografie als kunstvorm, als medium. Vind jij het een medium of een kunstvorm?
Ik denk allebei. En ik denk vanuit het museale bekijk ik het meer. En ook mijn werk als curator altijd al als kunstvorm, omdat ik het ook een vorm van persoonlijke expressie vind van iemand die een verhaal gaat ophalen, in beeld brengt, daar vorm aan geeft, zowel in beeldtaal als in presentatievorm, daar waar nodig. Dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling van de laatste tijd, als je het over fotografie als kunst hebt, omdat dat ook altijd een beetje lastig is om dat te zeggen, maar als kunstvorm vind ik dat misschien beter. En daar waar nodig ook een daaraan fotografie geleerd medium erbij pak, zoals video of wat ik al eerder zei, die grafische lagen of geluid. Ik had bijvoorbeeld in mijn tentoonstellingen in de Biennale, ik ben dol op geluid, dat is een beetje een erfenis uit mijn filmeditors verleden, want dan kan je echt de blik sturen. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik in al die 16 musea had ik één werk met geluid staan. Nou, dat vind ik dan zo fijn. Denk ik echt, ja. Het is dan een beetje, nou ja, per ongeluk, zeg maar. Of nou ja, niet helemaal per ongeluk. Maar dat vind ik gewoon zo'n sterk medium. En ik denk, ja, als je het gewoon goed kan inzetten. Het is lang niet altijd nodig. Het is niet dat het allemaal moet. Maar het kan wel een ontzettend mooie bijdrage leveren aan de impact en ervaring van een tentoonstelling, van een project.
In die zin blijft fotografie zich ook constant veranderen. Alleen al de technieken en waar we ook weer naar teruggrijpen. Ja. Nou ja, wat je de laatste tijd veel ziet is bijvoorbeeld Polaroids zijn weer helemaal hip hot and happening. Het zijn natuurlijk ook altijd unieke stukken, dus dat maakt het dan altijd nog wel weer bijzonder. Maar dat draagt natuurlijk ook wel weer bij met die eindeloze mogelijkheden die het heeft tot openbaring en het vertellen van die verhalen.
Het is zeker niet iets van het laatste jaar, maar jaren. En het is dan moeilijk om dat echt te pinpointen natuurlijk, maar dat is heel leuk aan studenten lesgeven, vind ik, omdat die toch iets meer geneigd nog zijn tot een experiment. Of die kijken om zich heen en denken, hé, dat ga ik ook eens doen. Dus bijvoorbeeld het werken met cyanotypies of zo. Dat is ook al zo oud als de weg naar Rome. In ieder geval, oude technieken uit de fotografie, ja, die komen eigenlijk weer terug. Die worden weer gebruikt. Met daarbij ook niet altijd op een papier printen per se. Maar dat kan dus ook op een keramisch object of op een glasplaat of op een 3D-object. En dan wordt het een sculptuur of op textiel. Dat zie je steeds vaker. Dat brengt natuurlijk een zekere zachtheid weer in een presentatie. Of dus als film presenteren. Dat zijn allemaal andere manieren om eigenlijk een beeld voor het voetlicht inderdaad te brengen. Dat zal deels ongetwijfeld een reactie zijn op het digitale, wat heel hard is, wat die echt nare scherpte die je natuurlijk in het begin had, het digitale beeld, die is er wel vanaf. Dat is ook wel wat zachter geworden, maar in het begin dacht je, ja, dat is gewoon een hele nare print. En dat analoog heeft toch dat mooie zachte. Dus heel veel mensen willen daarom ook nog steeds analoog blijven printen. Maar er zit natuurlijk ook een zekere traagheid in van werken en niet helemaal weten wat het resultaat opbrengt. In plaats van inderdaad een snelle foto, hup, nemen, printen, inlijsten, klaar aan de muur. Dat kan heel erg onderdeel zijn van een artistiek proces, waar ik ook heel erg van hou, zeg maar, als mensen daarmee bezig zijn.
En zo kom je tot steeds impactvollere manieren om die verhalen te vertellen. Maar het blijft bij jou wel altijd, er moet wel een intensief onderzoek aan vooraf liggen. Dat is wel, denk ik, voor jou een van de grote voorwaarden.
Ja, ik kan er eigenlijk alleen maar ja op zeggen. En ik kan wel herleiden waar dat toe komt. Dat heeft toch weer met film te maken. Dat als je een film wil maken, dus echt op een hoger plan of zo, zeg je dat. Ik bedoel, je kan natuurlijk naar buiten met je camera en je kan iets gaan maken. Maar dan moet je gewoon een scenario hebben. En dan moet je onderzoek gedaan hebben. Het duurt echt wel even voordat je dat allemaal, dat je de hele voorbereiding hebt gedaan. En dan kan je eigenlijk pas die film maken. Je hebt hem eigenlijk al uitgetekend. En dat betekent dat je heel goed weet wat je wil, wat je wil vangen. Dan nog kan je honderden keuzes maken. Maak je in die montage, dus dat is vergelijkbaar met selectie van foto's of presentatievorm, maak je nog honderden keuzes. Hè. Er is nog heel veel te halen, maar je hebt het zo voorbereid dat je, ja, dat maakt je heel scherp en heel helder in wat je eigenlijk wil bereiken uiteindelijk aan het einde van het proces. Namelijk op het moment dat het aan een publiek getoond wordt via een boek of een presentatie.
De podcast heet Iedereen maakt foto's. Is daar wat jou betreft dan ook het onderscheid? Dat je zegt van ja, een goede serie, een goed project, een goed verhaal. Dat vergt onderzoek vooraf. Weten waar je het over hebt. Weten welk verhaal je wil vertellen. Is daar het onderscheid?
Ja, voor mij wel. En ik denk het woord aandacht kwam ook even bij me op. En je kan een voltreffer hebben. Ik heb zelf prachtige portretten van mijn kinderen gemaakt. Die zijn echt, nou, die kunnen zo museum in. Maar wat wil ik daarmee vertellen dan? Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Voor mij zijn die portretten heel veel waard. Daar kijk ik nog heel graag naar. Denk ik van, oh ja, toen zat ze zo en zo in elkaar. En die blik. Maar dat zie ik allemaal. Maar dat ziet iemand anders niet. Dus voor mij hebben die foto's gigantisch veel waarde. En dat moeten we vooral ook allemaal blijven doen. Het is een ontzettend mooie manier om je leven vast te leggen. Of misschien, ik heb ook wel eens foto's gemaakt. Als ik me niet zo goed voelde, dan ging ik wandelen. Dan ging ik de bomen fotograferen. Nou, heerlijk. Heel goed voor je, weet je wel. Dat is allemaal prima. En blijf het ook vooral delen met z'n allen. Het is super mooi en een snelle manier soms om iets te zeggen of iets over te brengen. Maar dat is dan tijdelijk of anekdotisch. En ja, als je over een museale tentoonstelling hebt of een festival tentoonstelling, maar in ieder geval een voldragen project, dan is daar inderdaad echt wel meer voor nodig. En dat is heel erg tijd en aandacht.
En het universeler maken dan jouw kinderen bij jou aan de muur van jouw foto. Dus dan is het toch eigenlijk het verhaal van die ene persoon wat gewoon meer en anders doordacht is.
Ja, net zoals ik bepaalde schrijvers graag lees, kijk ik naar bepaalde fotografen of bepaalde regisseurs daar graag films van zien. Ja, ik blijf dat maar even, die vergelijking even doortrekken. Zo heb ik dat ook bij bepaalde fotografen. Dan denk ik, oh, je gaat je nu in dit verdiepen. Nou, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Want vorige was ook goed, zeg maar. Weet je, vond ik in ieder geval heel sprekend en doordacht en interessant en fascinerend. En ja.
Dankjewel, Iris.
Alsjeblieft.
Ik vond het een mooi verhaal. Dankjewel. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Als je financieel wil bijdragen aan de realisatie van deze podcast, dan kan je via de website Vriend van de Show makkelijk de maandelijkse bijdrage doen. Een adverteerder is natuurlijk ook van harte welkom. Naast het samenstellen van deze podcastserie begeleid ik veel professionele fotografen om hun werk beter zichtbaar te maken. Wil jij dat ook? Dat kan. Mijn e-mailadres is anne@flowerdeals.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!